Duurzaam wordt mede mogelijk gemaakt door Milieuservice Nederland. De ondernemende afvalpartner voor Zakelijk Nederland.
Luister ook eens naar deze podcast. Napleiten. Dat kan via de BNR-app. Met live radio en breaking news. Download hem nu. En blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Duurzaam. Harm Edens.
Op de groene weg naar 2030 gaan we het vandaag hebben over de stand van het klimaat, hoe waterstofpoeder een belangrijke rol kan gaan spelen in de energietransitie, en over de COP28, de klimaatconferentie van de Verenigde Naties, die weer begonnen is. De 28e aflevering van de COP, de Conference of Parties, is begonnen. De VN-klimaatconferentie wordt deze keer georganiseerd in Dubai, een stad in de Verenigde Arabische Emiraten, volledig gebouwd op olie. En de voorzitter van de conferentie is Sultan Al-Jaber, die ook de baas is bij ADNOC, oftewel de Abu Dhabi National Oil Company. Je verzint het niet, het gebeurt gewoon. Het is de 28e COP sinds 1995 en er is wel het een en ander bereikt, maar het klimaatprobleem is verre van opgelost. Meer dan 70.000 mensen uit bijna 200 landen reizen deze dagen naar Dubai, voornamelijk per vliegtuig. Elk land heeft zo ongeveer zijn eigen agenda en dat maakt grote stappen zetten bijna onmogelijk. En toch volg ik het met veel belangstelling en ga ik ieder sprankje hoop opvangen en gebruiken om het hopeloze gevoel van 22 november weg te krijgen. Want domweg ontkennen dat we een klimaatprobleem hebben, omdat de wereld op heel veel manieren sneller verandert dan je aan kan, dat gaat ons allemaal niet helpen. Een weg terug naar vroeger is er niet. Ik ben Harm Edens, dit is BNR Duurzaam en ons groene geweten is deze keer Kelly Ruigrok. U weet wel van Global Enterprise Systems. Kelly, de top in Dubai, ik begon er al mee, zet alle schijnwerpers weer op het klimaat. 2 weken geleden was er dat VN-klimaatrapport dat de boel weer even op scherp heeft gezet.
Ja, samenvattend, als we zo doorgaan stevenen we af op 3 graden opwarming. En dat getal is gebaseerd op het werkelijke beleid dat landen al in gang hebben gezet. Er gebeurt veel, maar het gaat nog niet snel genoeg. Climate Analytics denkt dat de CO2-uitstoot dit jaar gaat pieken. Het voorzichtige goede nieuws is, ze verwachten dat vanaf 2024 dat het steeds wat minder wordt. Ja. Dat komt met name door het gebruik van wind- en zonne-energie. En steeds meer mensen gaan in elektrische auto's rijden. Maar nogmaals, het is heel belangrijk dat landen ook hun afspraken gaan nakomen. En daar is op dit moment nog niet echt sprake van. Klein voorbeeld, alle landen samen in de wereld investeren nog steeds meer dan 1.000 miljard per jaar in de productie van fossiele brandstoffen.
Ja, en dat is enorm en dat moet ook allemaal weer terug worden verdiend. Dus dat moeten we nog jarenlang daaraan blijven hangen. Wie wil weten wat dit allemaal voor Nederland gaat betekenen, daar is een speciale website nu voor.
Ja, klimaatschadeschatter.nl heet de URL. Die tool schat per regio hoeveel schade, wateroverlast, hitte en droogte in Nederland gaat veroorzaken.
Ah.
Dus doen we niks of veel te weinig, dan moet je in de periode tot 2050 al denken aan een bedrag tussen de 77 en 174 miljard euro.
Onvoorstelbaar groot bedrag. Dus kijk snel op klimaatschadeschatter.nl.
BNR Duurzaam.
Het is veiliger, je krijgt het makkelijker van A naar B en de energiedichtheid is een stuk hoger dan het spul in gasvorm. Waterstofpoeder. Daarover gaat het in deze aflevering van BNR Duurzaam. Het Nederlandse H2 Fuel pioniert met deze nieuwe technologie en Ruud Koornstra is als ambassadeur bij dat bedrijf betrokken. Moet ik toch even verwerken, Ruud, want jij bent van de LED-lampen. We kennen jou als SDG 7-coördinator voor duurzame energie. Je bent betrokken bij MVO Nederland. Hoe kom je hier nou weer in terecht?
Nou ja, ik ben natuurlijk dat gekkie in Nederland wat altijd die vernieuwende dingen brengt. En dan als mensen dan iets vernieuwends hebben, dan melden ze zich bij mij. Dan zie ik het in het echt gebeuren, in een schuurtje. Dan praat ik erover bij jullie op de radio. En dan later, een paar jaar later, blijkt het echt te zijn. Dan zeggen ze dat ik een waarzegger ben. Maar nee hoor, ik had het al gezien.
Ja,
het is gewoon in schuurtjes.
Ja, bij jouw verhaal komt altijd het gepruts in schuurtjes. En daar gebeurt het.
Ja, maar dat is gewoon zo. Dat is, en daar zijn wij goed in. Hè. We zien nu die uitdagingen die we hebben. En Bill Gates zei een paar jaar geleden, als we die klimaatuitdagingen willen overwinnen, als we het kunnen halen, dan kunnen we maar één ding doen. En dat is hoop op een wonder. En toen ging hij later uitleggen wat een wonder was. Een wonder is iets vlak voordat het er is. Dus er was ooit een hele leuke ondernemer die in een schuurtje iets ontwikkeld had. En ging naar de hoogste admiraal van het Engelse leger, zo'n 450 jaar geleden. En die zei, ik kan voor u een schip bouwen wat zonder zeilen tegen de wind in kan varen. En toen zei die admiraal, dat is een wonder. Toen zei hij, nee, dat is een stoomboot. Ja. Nou, wij zijn het land van de wonderen. Echt. En ik zit er ook weer, ik word alweer jippig ervan bijna. We hebben gewoon de oplossingen voor handen om echt de doelen te halen.
Laten we ons concentreren op dit wonder.
Ja,
ex-wonder. Waar stond dat schuurtje van jou?
Ja, de Voorschoten, maar daar mag je niet met waterstof werken. Dat is gewoon het kantoor en daar worden dingen bedacht. Het is ooit bedacht door iemand vanuit het ziekenhuis in Rotterdam. Geert Luchtigheid, een uitvinder. En een ondernemer, de oude baas, eigenaar van O'Neill, Rob de Kra. En die zijn samen gaan, die zeggen, ja, dit is de toekomst. En dat was eigenlijk al bedacht door Bush. Aha. Bush zei in 2000, dat is een tijdje terug, die heeft Berkeley gevraagd, wat is nou de Freedom Energy? Berkeley, de grote universiteit in Californië. Ja. En die zeiden, dat is dit poeder. En dat hadden ze dus al. Dus dat is niet nieuw uitgevonden. Het is natriumboorhydride, gewoon een soort zout. Mm-hmm. En toen zeiden ze, alleen het grote probleem is, het waterstof wat eraan verbonden zat, kregen ze niet snel terug. Nee. En dat hebben, of daaruit, maar 30%. En dat hebben ze nu voor elkaar gekregen, al bijna 12 jaar geleden. Deze start-up is wel een scale-up inmiddels. Maar dit is eigenlijk de gedachte daarachter, dat je dus via de techniek die zij bedacht hebben, ultrapuur water, dus heel schoon water, en een kleine katalysator. Dat kan een productje zijn, maar dat kan ook een apparaatje zijn. Ja. En dan is het alsof je een Mentos in een colaatje gooit.
Oh, dat is goed.
En dan komt dus die waterstof eruit. En dat gaat zo hard dat ook de waterstof die in het water wat je erbij stopt ook loskomt. Dus er zit een verdubbelaar in. En daarom heeft dit kleine potje.
Ja, want ik zie jou iets in je hand. Ja, dat is een soort
potje zout.
Potje poeder.
Nou, het is iets grovere korrel.
Want hoe ja, dus als je goed kijkt.
Het is niet te verwarren met waar wij ook in Nederland goed in zijn. Dat het dus heel smal.
Krijg je ook veel energie van. Maar energie van, maar
stop je. Dit moet je niet in je neus stoppen. Dit is echt zout. En wat er dan gebeurt is, water erbij, waterstof eruit. Aha. Dan zit er op de plek van dat waterstof zuurstof. Ja. Dan moet het terug naar de fabriek. Dan wordt het er weer opgezet.
Dus het kan ook circulair.
En dan is het dus circulair. Ja. Ja.
En hoeveel energie zit er nou in zo'n potje? Want ik zei in mijn inleiding, de energiedichtheid is vaak de crux waardoor je grote industrie zware voertuigen kan elektrificeren. We hebben veel energie nodig in compacte vorm. Hoeveel zit hierin?
Nou, dit is gelijk aan diesel. Ietsje minder, denk ik. Ja, kerosine
is dus
en
heel veel.
Het is dus heel veel. Ja. En je kan het. En het eigenlijk het allergrootste voordeel van dit spul is dat je dus in gebieden waar energie bijna niks kost. Hè. In Spanje kan je nu zonne-energie voor 1 cent per kilowatt.
Precies, zonne-energie is heel.
In heel veel landen is dat zo. En als je dat met dit product ervan maakt, dan kan je het gewoon in een container. Zoals wij nu gewend zijn om rijst te vervoeren.
Ja, of andere hardware.
Ja, maar je moet het wel droog houden. Dus het enige is dat je het droog moet houden.
Dat lukt wel.
Als bulk hier naartoe halen.
En laten we even dat plaatje kijken. Want het is zo nieuw dat wij nog een beetje ongelovig naar jou zitten te koekeloeren. Ja. Je hebt windmolens op de Noordzee, die gaan we veel zetten. Je hebt, je zei het al, zonnepanelen in Zuid-Spanje. Hoe krijgen we nou dit poeder en hoe maken we daar vervolgens nou weer stroom van? Of andere dingen die we nodig hebben, energie van?
Nou ja, waterstof roept iedereen al, dat wordt de energiedrager. Mm-hmm. En dat is ook zo. Alleen de manieren zoals we het nu doen, dat is of onder druk. Hè, dan moet je tot 700 bar in een tank, niet echt veilig. Onder lage temperatuur, min 252 graden geloof ik. Lijkt me best koud. En, maar dat kost ook allemaal energie. Omdat je kunt het op een aantal manieren. Ammoniak, dat is nu, we maken eerst ammoniak, dan gaan we er waterstof aan toevoegen.
Dat wordt nu het nieuwe antwoord, hè? Ammoniak hebben we nodig.
Ja, maar ammoniak wil je niet door je achtertuin hebben, in een trein. Of, en als je nou heel veel van die energie voor de winter moet opslaan, dan is dat zoveel. Als we dat hier in de haven doen met de ammoniak manier en we maken een foutje, dan praat je over apkoude aan de krater.
Ja,
dan is dat gewoon weg. Ja, ja. En met dit spul is dat dus niet zo. Het is eigenlijk ook nog financieel zo'n 40% goedkoper dan als je het hele proces via ammoniak doet.
Een no-brainer bijna. Hè? Dus het is echt
En oude schuurtje in Nederland. Een wonder, uit Nederland.
Ja. Zullen we even de eigenschappen bij langs gaan? Want dan stap voor nog beter hoe haalbaarder het is. En dan misschien moeten we er ook even aan toevoegen, hoeveel energie kost dit proces? Doen we aan het eind. Hoeveel veiliger is het in het echt?
Nou ja, we gaan nu een schip varen in Rotterdam. Het havenbedrijf van Amsterdam, of in Amsterdam. Mm-hmm. Het havenbedrijf van Amsterdam heeft een inspectieschip laat dat nu bouwen. En die heeft als basis deze korrels. En dan komt Lloyds, die komt natuurlijk kijken hoe gevaarlijk is het. En dan, nee, dat mag niet. En dat je moet kort een verzekering. Ja. En, mm-hmm. en veiligheid. Voor het. En die kwamen, daarom kom ik net met rijst. Die zeiden, ja, het is eigenlijk gelijk aan rijst. Dus als je dus nu een energiedrager hebt die dus niet kan ploffen, die niet kan smelten, die niet giftig is als die in het water valt.
Ik kijk even naar Kelly, want jij zit ook zo. Nou, rijst is toch tamelijk veilig.
Ja, nee, ik vind het geweldig. En je ziet ook inderdaad dat die schuurtjes, daar komt de verbinding en daar komt ook de link. Dus hier heb je dan waterstof, maar die toepassingen gaan best wel ver. En dat kun je weer verbinden met heel veel andere oplossingen. Want je hebt bijvoorbeeld ook een oplossing die is al in gebruik, ook in andere landen in de wereld. Daar heb je een soort inspuitsysteem in vrachtwagens, zeg maar. Dat reduceert CO2-uitstoot van de vrachtwagen, maar ook reduceert de kosten.
Ja.
Dat kan al, maar al zou je dat combineren met een waterstoftank op die vrachtwagen, met dit soort dingen, dan heb je hem.
Dan schiet het op, hè?
Precies.
Ja. Oh, ja, de vrachtwagen is in de maak.
Precies.
Dus, die komt eraan.
Je zei net, laten we gewoon doen alsof het rijst is, dus het is relatief eenvoudig op te slaan en makkelijk te distribueren.
Ja.
Als je nou kijkt naar de enorme plannen voor een waterstofgasrotonde in Nederland, wat zeg jij dan?
Nou ja, ik vind als je waterstof maakt en je kunt het meteen gebruiken, en dan kan het in pijpleidingen, dat is prima. Maar dan moet je het meteen gebruiken. Zodra je gaat
praten. Nog steeds, als je die waterstof maakt, ben je 30% kwijt. En dan zet je hem om naar energie, ben je weer 30% kwijt.
Precies.
Je bent heel veel kwijt.
Ja, en daarom is dit, als je dus direct gebruikt, moet je gewoon direct gebruiken. Als je het in pijpleidingen lange afstanden moet gaan vervoeren, dan kom je al aardig in de kreukels.
Ja.
Dat kan overigens nog lang niet met ons hele gasnet. Er zijn een paar gasleidingen waar dat gaat. Maar ik wil liever in mijn huis ook niet een waterstof een pijpje hebben. Dus waterstof is best een link goedje als je het in gasvorm hebt of onder. Dus ja, ik denk
dat zeg
dat
je nu niet alleen om die poeder te promoten.
Nee, dat
want
heb
iedereen
eigenlijk
blijft maar roepen dat het zo veilig als wat is die gasvorm.
Ja, maar daarom is ook McKinsey heeft net een onderzoek gedaan naar en die kunnen rekenen. Die zitten aan die tafels. Je ziet dus dat de capex, dus de kosten die je moet maken om het te doen in apparatuur, die zijn zo 30-40% gestegen de laatste jaren omwille van die veiligheid.
Ja, ja. Dus toch meer bij kijken dan we dachten.
Die kleine hoeveelheden waterstof kunnen we en ammonia kunnen we natuurlijk makkelijk handelen. Maar op het moment dat we het gaan gebruiken voor onze energietransport en opslag, dan gaat het om zulke grote hoeveelheden dat dan de veiligheidsissues veel groter worden.
Zullen we daarop doorgaan? Als je nu even groot denkt en op de middellange termijn, dus niet heel ver weg en ook niet morgen, aan welke toepassingen denken jullie concreet nu?
Nou, in eerste instantie, als we nou in Spanje voor 1 cent per kilowattuur energie maken.
En is die kans er? Want iedereen wil dat nu.
Nee, maar dat is al.
Dat mag, dat mogen
gebeurt,
wij doen.
Dat gebeurt al. Ja. En die mensen willen het kwijt.
Uh-huh.
Nou, dan moet je kabels gaan leggen of pijpleidingen gaan leggen. Dat duurt allemaal jaren. Je kan het ook op een vrachtauto, in een container, op een trein. Of op een. En dan vervoer je dat naar de Botlek. Of je vervoert het naar het Roergebied. Waar ThyssenKrupp, de grootste staalindustrie, en ook Tata Steel, die zitten te wachten op goedkope duurzame energie.
Ja. Met een hoge dichtheid.
Dat is dus elektriciteit. Want je kan het daarna weer door een electrolyzer halen. Maar je kan het ook gebruiken voor warmte. En dus ja, voor eigenlijk alle toepassingen is het dan goed. Dus ja, als je er zo naar kijkt. En daarom is er ook, kijk, mijn grote belang is dat we dit nou eindelijk een keer in Nederland houden. Dit gaat altijd naar het buitenland. En dan komen er een paar, ik zeg het altijd, ordinaire langjurken uit een woestijn. En die hebben heel veel geld en die hebben hier belang bij. En die willen dat hebben.
Ik weet niet of dit handig is, want dit wordt vertaald en dat gaat dan via een ChatGPT net op. En je moet volgende week moet je naar die lange jurken. Dus,
jawel, morgen, maar mensen lopen toch in de lange jurken.
Ja,
dan zouden we dat nou voorop stellen. En die zijn heel rijk en slim. En daarom willen ze dit hebben. Maar ik zou zo.
Hou het nou hier in
Europa.
Daar haken we even bij aan. Want H2 Fuel is een start-up nog. Of een scale-up, zei je net.
Ja, we zijn wel ietsje verder nu.
Op vrij korte termijn kan je opschalen, hoor ik jou zeggen.
Ja.
Je wil impact maken. Dus wat moet er nou gebeuren? Wat zijn de eerste obstakels die je op dit moment moet tackelen?
Nou, zij hebben het fundamentele onderzoek gedaan. De UvA helpt daarbij nu om het nog beter te maken. Maar dat is eigenlijk fundamenteel onderzoek. En demonstratortjes maken. Hè? Klein nog. Maar de wereld van energie, nou, de oorlogen gaan erover, dat is zo groot. Dus wat er nu moet gebeuren is dat er multinationals die in de energie zitten zeggen, dit is interessant, kom maar hier. Dus het wordt uiteindelijk overgegeven. Want als je de stap wil zetten dat de wereld het gaat gebruiken, ga je dat niet doen. Dat nu H2 Fuel het bedrijf wordt wat het gaat exporteren.
Maar denk maar hard op, wie zou het over moeten nemen om het in Nederland te houden?
Nou, een groot energiebedrijf. Ik zou zeggen,
maar Shell zit alweer in Engeland. Dus,
Maar dat is ook wel een beetje Europa. Dus Shell zou kunnen. Hoewel ik dat niet denk met de huidige directie bij Shell. Want die hebben net weer 200 mensen ontslagen die in de duurzaamheid zitten.
Ja, maar dat kan
zijn ook
als je
Duitse en Franse hele mooie energiebedrijven. Europa, ik kan me dat daar iets bij voorstellen. Dat die erin stappen.
BNR Duurzaam.
Terwijl we praten over groene energie, zit het met de energie in de studio ook wel goed. En dat kan niet anders, want Ruud Koornstra is de gast. En Kelly Ruigrok is ons groene geweten. Ruud, Nederland is 2 weken geleden, we weten het nog als... Het voelt nog alsof het net gebeurd is, naar de stembus gegaan. En koos vrij massaal voor een partij die het hele klimaatbeleid door de shredder wil gooien. Wat was jouw gevoel erbij?
Nou, ik was... Mijn partij won het niet, waar ik op koos, stemde. Mm-hmm. Maar ik vond het wel bijzonder dat Wilders 2 dagen voor de verkiezingen zei, in een bijzin wel, ja, ik snap natuurlijk ook wel dat er iets met het klimaat aan de hand is. Dat had ik hem nog nooit horen zeggen.
Ja.
Ik weet niet of dit milder Wilder is. Nederland heeft gekozen. Dus wat ik dan moet doen, als wie ik ben, is laat uitleggen dat duurzaam, waar ik voor sta, ook is voor die arme mensen die nu geen geld krijgen. Juist als nationalist, als Nederland kan zeggen, laten wij nou de wereldkampioen worden, hier geld aan verdienen. Want duurzaam stopt niet bij de eerste 4 letters. Duurzaam betekent niet inboeten op kwaliteit van leven. Want ik rijd nu met mijn nieuwe auto elektrisch. Ik heb de 6e inmiddels elektrisch. Rijd ik alle 12 cilinders helemaal zoek. Dus het is helemaal niet zo dat het suf is als je iets duurzaams doet. Nee. Alleen het wordt wel zo geframed. Dus wij moeten, zoals wij hier ook zitten, ons verhaal gaan aanpassen. Wij moeten ons verhaal aanpassen. Want als we Wilders met zijn achterban meekrijgen, dan zijn we om en dan worden we dus wereldkampioen.
Maar is het verhaal daaronder? Want jij probeert het toch weer op een leuke manier te framen en uit te leggen. Nou ja, wel, maar mooi, laat ik het zo zeggen. Je zou kunnen zeggen, de onderliggende boodschap is, ik kijk ook even naar Kelly, de wereld verandert te snel voor ons allen. Dat maakt ons bang. We willen niet terug in welvaart en we willen geen andere fundamentele veranderingen. Dus daarom stemmen we op iemand die zegt, weet je, we hebben geen klimaatproblemen, we kijken weg. Hoe ga je daar tegen in?
Ja, wat was het nou? Nostalgisch nationalisme, las ik in een artikel, volgens mij, van Jelmer. Dat denk ik wel. Toen was geluk nog heel gewoon, dachten we.
Ja.
Dat was natuurlijk niet zo.
Oh, je had
toen,
andere problemen.
Zie je dat probleem met die zure regen en die boom is ook opgelost? Ja, sukkels, daar hebben we wat aan gedaan, weet je wel. Dus het is niet. Ik wil die mensen niet. Ik snap die zorg. Ga maar eens in een stad.
Hoe nemen we ze mee?
Nemen ze mee door te zorgen dat te verkondigen, wat ik verkondig als SDG-coördinator, dat energie binnenkort nagenoeg gratis wordt.
Ik hoop het, dat zeg je nou al. Ja.
Een andere partij waarom dit zou kunnen, zijn die ondernemers. Die MKB-ondernemers, waar de huidige partijen die nu aan de macht komen het altijd op hebben. Daar ben ik het helemaal met ze eens. Wij hebben die ondernemers, die MKB-ondernemers met de oplossingen, te weinig stem gegeven de laatste jaren. Nou, als ze daarvoor gaan pleiten, als ze uit die schuurtjes op de menukaart kunnen zetten hoe we die klimaatdoelen wel kunnen halen, en dan kunnen zij wat mij betreft zeggen, kijk eens, die hebben wij uit die schuurtjes gehaald. Oh, en dan hebben ze nog gelijk ook.
Ben je toch een enthousiast, positief mens.
Maar
laten we even naar die klimaattop gaan, want daar ga jij naartoe. En Kelly gaat er waarschijnlijk ook naartoe. Als uitgenodigde, hoe noem je dat, invité van het ministerie van Economische Zaken. Wat ga je doen?
Nou, ik ben gevraagd. Ik wilde niet gaan vanwege klimaat en vliegen, moeten we dat nou doen? Maar toen ik een van de paar kaarten kreeg voor de Blue Zone, dat is de zone waar die sultan...
Waar het echt gebeurt.
En op mijn agenda staat de wonderen uit de schuurtjes van Nederland te vertellen daar. En op het moment dat ik die kans krijg, en het ook in het echt, dus ik ga niet alleen voor H2 Fuel, maar er zijn nog 5 andere dingen die ik
heb. Ik ken er ook nog wel een paar, dus als ik mee moet, dan hoor ik het wel.
Ja, nou ja,
ik vlieg niet meer, maar dan maak ik een uitzondering.
Nee, maar als we nou kijken of we mee kunnen vliegen met het regeringsvliegtuig, dat vliegt toch, dus dan kan je gewoon mee.
Oh, dat is goed. En wil je achteraf komen vertellen hoe het was?
Zeker.
Zou ik enorm leuk vinden. Kelly, ga jij ook, of twijfel je nog?
Nee, ja, wij gaan met het bedrijf sowieso wel, want we gaan daar een hele mooie samenwerking bewerkstelligen. En misschien vlieg ik toch met Ruud ook al mee in dat regeringsvliegtuig.
Dat zou goed zijn.
Nogmaals, ik heb daar geen... Ik heb de tickets, ik heb niet het vliegtuig.
Nee, dat was een geitje.
Iedereen luistert. Dus als je
kunt, dat
je
kan misschien Rutte even sms'en nog.
Flightpoolen is altijd goed. Als een regering met Wilders er toch gaat komen, wordt het dan niet tijd voor een rechtszaak, Ruud? Want het is uiteindelijk, als je die klimaatdoelen van tafel veegt, dan speel je met de toekomst van ons en onze kinderen en onze kleinkinderen.
Ja, maar die rechtszaak is er al geweest, dus dat hoeven we niet meer.
Dan kunnen we gewoon naar refereren.
Laten we, kijk nou naar die rechtszaak, maar laten we Wilders nou inspireren met zijn ploeg en ook al die... Laat ik zeggen, we moeten ze beter uitleggen hoe het kan. En we moeten, zij hebben gelijk dat we geen bomen in kolencentrales hadden moeten verbranden. En dat de partij waar ik op gestemd heb...
Het enige waar ik mee eens ben. Ja.
Nou, precies. Dus laten wij nou ook daarin... En wij hebben een grote groep mensen achter ons gelaten, want die hebben allemaal op die partijen gestemd. En die moeten we meenemen in deze transitie. En niet aan een warmtenet in de kou voor veel geld je rekeningen niet meer kunnen betalen. Die hebben ze gewoon gelijk in.
Laten we dat gaan doen. We gaan ze meenemen en ik ga jullie heel veel, op welke manier dan ook, succes wensen in Dubai. Ruud Koornstra, dank je wel. En dat zeg ik ook tegen Kelly Ruigrok. Dan nog even dit. FMO, dat is een financieringsbank voor ontwikkelingslanden, die lanceerde afgelopen week een nieuw fonds voor klimaatactie en ongelijkheidbestrijding. $1 miljard zit er maar liefst in het fonds. Het is een initiatief waar ook Allianz en de MacArthur Stichting aan meedoen. Michael Jongeneel is de CEO van FMO en hij legt uit hoe dat geld besteed gaat worden.
FMO financiert 3 sectoren. Dus wij financieren hernieuwbare energie, voedsel. En wij financieren ook banken en microfinancieringsbanken. Dus dat zijn 3 sectoren. Dat doen we in meer dan 80 verschillende landen. Dus dan moet je bijvoorbeeld denken aan wat meer traditionele, een windpark in Oost-Afrika. Maar je kunt ook nadenken aan battery storage, zoals dat heet. Of off-grid solar, hè, dus solarpanelen die niet aan het netwerk zitten. En anderzijds voedsel, dan moet je nadenken aan de duurzame productie van cacaobonen. Of in de hele keten dat wij bijvoorbeeld opslag van voedsel financieren. En in de microfinancieringsbanken, nou, dat fenomeen kent iedereen ook wel, maar we financieren ook grotere banken in landen die dan vervolgens weer hun geld wegzetten, bijvoorbeeld specifiek bij het midden- en kleinbedrijf, om ervoor te zorgen dat op die manier de economieën lokaal gestimuleerd worden en ze ook een bijdrage leveren, nogmaals aan de ongelijkheid, maar ook aan klimaatverandering. Wat uniek aan deze structuur is dat het niet opgezet is met behulp van geld van overheden. Niet in de opzet en ook niet in de uitvoering. Dus wat dat betreft echt uniek in het private kapitaal wat daarin gezet wordt. En daarom zien we ook nu al in de markt tractie komen dat partijen denken van hey, dit is echt interessant, dit is echt anders. En daarom kunnen we dit repliceren zonder dat we van de overheid afhankelijk zijn. Dus het is uniek en het is ook nog eens een keer heel omvangrijk.
Dit was BNR Duurzaam, de groene weg naar 2030. En daar blijven we op zitten. Laten we die met z'n allen nemen en een beetje doorlopen graag. De tijd van treuzelen is voorbij.
BNR Duurzaam wordt mede mogelijk gemaakt door Milieuservice Nederland. De ondernemende afvalpartner voor zakelijk Nederland.